Het was voor mij een hele omslag. Ik had ineens een kantoor, ik had een magazijnmedewerker. We hebben fysieke winkels, business-to-business fysieke winkels, waar we een paar keer per week aanvullen. Dus alleen al om hier het dagelijkse proces op te tuigen en bij te houden, bleek al best wel een grote uitdaging, zeg maar. Een heel andere manier van werken dan dat ik gewend was.
Welkom. In deze podcastaflevering heb ik de gast Michelle. Michelle is de eigenaar van maar liefst 2 bedrijven, zowel Limelight als Cuso. Maar van Limelight was zij niet altijd al de eigenaar. Dit is het bedrijf wat ze een tijd geleden heeft overgenomen. En dat is ook een van de grootste onderwerpen waar we het vandaag in deze podcast over gaan hebben. Welkom Michelle. Zou jij je voor de luisteraar eerst zelf even kort willen introduceren?
Dankjewel. Jazeker. Nou, ik ben dus Michelle, eigenaar inderdaad van Limelight en Cuso, wat jij al had verteld. Dat zijn 2 bedrijven die allebei in de textiel zitten, interieurtextiel. Cuso ben ik 5 jaar geleden begonnen als eigen textielmerk met onder andere kussens en plates. En Limelight is daar vorig jaar bijgekomen. En Limelight is een groothandel in woningtextiel. Dus eigenlijk dezelfde lijn als Cuso, alleen een iets uitgebreider assortiment. En met name business-to-business verkoop. En met Cuso deed ik met name via webshop en fysieke winkels verkoop aan consumenten rechtstreeks.
Ja, dus eigenlijk best wel een soortgelijk product op een andere doelgroep toegespitst. En ja. Nou, wat je net zelf ook aangaf, Limelight heb je vorig jaar overgenomen. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, wow, dat is best wel een grote stap en dat houdt best wel veel in, een bedrijf overnemen. Kun je ons meenemen in wat de aanleiding was of tot hoe je tot dit besluit bent gekomen? Was het iets waarvan je al heel lang dacht, dat wil ik graag een keer doen? Kwam het per toeval op je pad? Hoe ben je hiertoe gekomen?
Ja, nou, ik heb voor Limelight heb ik een tijdje freelance gewerkt als inkoopster. Zij huurde mij in om de collectie samen te stellen en in te kopen. Dus ik kende het bedrijf al heel erg goed. En ten tijde dat ik voor hun werkte, heb ik ooit wel eens geroepen, mochten jullie denken aan verkopen, bel mij dan. Maar eigenlijk nooit echt gedacht dat dat ook echt zou gebeuren. En toen kreeg ik ruim 1,5 jaar geleden ineens een telefoontje dat ze daaraan dachten. En ik was inmiddels al een tijd gestopt met werken voor hun. Mm-hmm. Dus het kwam toch wel best wel out of the blue. Maar goed, ja, omdat het zo in het verlengde lag met wat ik al deed en ik het bedrijf heel goed kende en ook goed wist hoe je daardoor sneller kon opschalen, had ik zoiets van, ik wil zeker onderzoeken of ik dit kan gaan doen.
Ja, dus je had wel meteen nog steeds een bepaalde enthousiasme, een bepaalde kriebel van, dit wil ik zeker onderzoeken. Hoe ben je dit onderzoek gestart? Waar heb je allemaal naar gekeken?
Nou ja, we hebben natuurlijk in eerste instantie een gesprek gehad over wat ging ik dan kopen en wat moest dat kosten. Kijk, en als je een groothandel koopt, dan koop je natuurlijk ook een heel groot deel voorraad. Mm-hmm. Je betaalt een stukje goodwill. Ja, en dan nog wat andere dingen die al in dit bedrijf zitten. Dus ja, allereerst ben ik in de cijfers gedoken van de afgelopen 3 jaren. Van is het überhaupt interessant om het over te nemen? Hoe loopt het bedrijf? En dat heb ik samen natuurlijk met een accountant gedaan om echt even door te lichten van is het bedrag wat ze ervoor vragen realistisch? Dus ik heb daar met een accountant en nog iemand die dicht bij mij staat, die veel van de financiën weet, over gesproken. Mm-hmm. En uiteindelijk ga je dan in onderhandeling. Je gaat praten met de bank. Ik heb in eerste instantie mijn eigen bank gebeld. Het verhaal uitgelegd van, deze kant ligt er. Zijn jullie bereid om mij te financieren? Dat soort trajecten duren heel lang. Dat is heel veel dingen aanleveren, over en weer praten. Ja. Ondernemersplan schrijven. Maar het was wel al vrij snel duidelijk dat de bank er wel open stond. Mm-hmm. Vooral omdat ik al zoveel ervaring had in de business. Ja. En eigenlijk al een bedrijf leidde. Alleen op wat kleinere schaal dan wat Limelight is. Maar goed, het heeft al met al een half jaar geduurd voordat ze definitief zeiden dat ik de financiering kon krijgen.
Ja, en had je zelf, omdat zeg maar goodwill, voor de luisteraar die denkt, goodwill is eigenlijk het bedrag wat je betaalt, wat de merknaam als het ware heeft opgebouwd. Dus ja. Niet per se de voorraad. Kijk, dat zijn de producten, die liggen er. Al kunnen we natuurlijk ook altijd bedenken, hey, hoe oud is de voorraad en hoe goed verkoopbaar is de voorraad nog, die er misschien al langer ligt. Maar goodwill is eigenlijk best wel iets ontastbaars. Want ja, wat is nou echt de waarde van een bedrijf? Wat is nou echt de merknaam waard? Heb je daar veel bijna angst over gekend om te, of twijfel of je de waarde van dat bedrijf ook wel zelf kon verzilveren?
Nou ja, dat is wel iets waar ik keihard op onderhandeld heb. Mm-hmm. Alleen, dat is natuurlijk altijd, wat vind jij iets waard? Hè? Snap je? Je kan het allemaal doorrekenen. Maar wat bij mij wel heel erg mee heeft gespeeld, is dat ik keek naar een totaalplaatje. Kijk, ik had het met Cusso best wel goed op de richting de consument. Mm-hmm. Business was ik aan het opbouwen, maar op hele kleine schaal was dat nog. En met Limelight kon ik had ik gewoon in één keer heel veel business-to-business punten, zeg maar. Dus ik zag, en Limelight deed niks rechtstreeks naar de consument. Dus ik dacht, nou, dan kan ik dat voor Limelight mooi ook, hè, wat ik al bij Cusso kan. Dus ik zag heel erg de kruisbestuiving tussen de twee merken ontstaan.
Ja, dus dat je eigenlijk ineens bij beide bedrijven zowel B2C als B2B kon gaan handelen.
Precies, en daarmee ook in één keer een flink stuk opschalen. En dat was eigenlijk voor mij de hoofdreden dat ik dacht van daarom is dit een mooie aanvulling. En daar ben je dan bereid wat voor te betalen.
Kijk, ja, want je betaalt natuurlijk ook voor het klantenbestand en de naam.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waar je goodwill voor betaalt.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, je bent eruit gekomen. Je hebt ineens dat je op het moment hebt, na een half jaar er naartoe werken. Oké, ik heb nu dit bedrijf. Wat verandert er concreet in je dag? Als je ineens denkt, ik heb twee bedrijven te runnen. En je wil eigenlijk bij beide bedrijven een consumententak toevoegen. Bij de ene consumententak en bij de andere een bedrijfstak.
Ja, dat zijn altijd hele leuke plannen die je allemaal in het begin maakt. Maar wat ik heel erg onderschat heb, is Limelight is een bedrijf met ook personeel. Er gaan gewoon heel veel omloopsnelheid in producten de deur uitwerken.
Ging dat personeel mee met je?
Nee. Dat is personeel wat ik zelf heb aangetrokken. In mm-hmm. principe deed ik Cusso, runde ik alleen. Eigenlijk vanaf de keukentafel sinds corona. Dus het was voor mij een hele omslag. Ik had ineens een kantoor, ik had een magazijnmedewerker. We hebben fysieke winkels, business-to-business fysieke winkels, waar we een paar keer per week aanvullen. Dus alleen al om hier het dagelijkse proces op te tuigen en bij te houden, bleek al best wel een grote uitdaging. Zeg maar een heel andere manier van werken dan dat ik gewend was.
Ja, en moest je ook ineens meteen veel mensen werven? Of heb je eigenlijk Limelight in het begin ook voornamelijk zelf ineens gerund?
Nou, ik heb vrij snel iemand aangenomen voor het magazijn. Mm-hmm. En de oude eigenaren hebben mij nog op weg geholpen. En ik had al wel vanuit Cusso werkte ik samen met een salesdame. En die is ook samen met mij in Limelight ingestapt. Maar goed, uiteindelijk mondde dat erin uit dat zij ook mee ging draaien in het dagelijkse rijlen en zeilen in de administratie en de klanten beantwoorden en alles hier rond te breien. Ja, ik had echt wel handjes nodig, om het zo maar te zeggen. En dat was een groot verschil met Cusso.
Ja, je hebt ineens enorm veel meer werkzaamheden. Zo even over de werkzaamheden. Als we nog even teruggaan naar het proces van overname. Je spreekt natuurlijk ook veel met de voormalige eigenaren. Je kende ze in dit geval al. Als je nog met terugwerkende kracht één vraag aan ze had mogen stellen. Of één ding waarvan je dacht, ik had eigenlijk echt die informatie graag willen hebben. Of dat overdrachtsdocument. Of iets specifieks. Heb je iets specifieks? Had ik dat maar gevraagd toen het nog
was. Ja, wel lastig. Ik had denk ik wel achteraf iets meer inzicht willen hebben in de daadwerkelijke nog actieve klanten.
Mm-hmm.
Je koopt een klantenbestand met heel veel namen en adressen, maar hoeveel verkoopt daar dan nog echt van op dit moment? Dat had ik wel iets beter kunnen doorvragen, denk ik uiteindelijk.
Ja, ik denk dat dat een hele goede tip is ook voor de luisteraar. Het gaat niet alleen maar om een namenlijst, maar ook, wat is die namenlijst waard? Wat is de waarde per klant? Wat is de omloopsnelheid?
En zeker bij productverkoop is dat heel belangrijk. Want weet je, als ze 3 jaar niet gekocht hebben, zijn ze duidelijk naar een ander merk geswitcht. ja, dan krijg je ze ook wel weer moeilijk terug. Hè?
Ja, precies, want het is altijd best lastig om een klant weer terug te krijgen. Misschien soms nog wel lastiger om dan om een nieuwe klant te werven. Vooral omdat je niet exact de reden weet waarom de klant ooit is weggegaan. Dat sowieso een hele waardevolle informatie is. Terug naar, je hebt eigenlijk ineens twee grote bedrijven om te managen. En vanaf de keukentafel naar een kantoor en eigenlijk handjes tekort om het te bolwerken. Hoe ben je hiermee omgegaan?
Dat was een pittig jaar, kan ik je vertellen. Ja. Ik liep vooral ook wel tegen mezelf aan, want ik ben vrij van de controle, dat ik alles in de gaten hou en zelf wil doen. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment wel dingen loslaten. En daarin ben ik mezelf wel tegengekomen. Dus het was wel een hele wijze les vorig jaar. Dat haal je ook namelijk niet heel lang vol. Dus je moet op een gegeven moment wel dingen loslaten en vertrouwen dat andere mensen het goed doen. En ook niet denken dat je alles 1000% kan doen. Dus dat was wel lastig. En wat het ook wel lastig maakte is dat ik het overnam in februari 2022.
Mm-hmm.
Dat toen de oorlog met Oekraïne uitbrak. Met alle gevolgen voor inflatie en prijsstijgingen en van dien. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft gehad op mijn bedrijfsvoering. Want zeker de interieurbranche is daardoor wel flink ingezakt. Dus ook een after corona effect, want alle coronamaatregelen werden toen opgeheven. Dus alles dat bij elkaar was het wel een heel pittig eerste jaar.
Ja, en als we kijken van, er waren wat eigenlijk feiten. De inflatie, de oorlog, drukte. Weet je, het zijn eigenlijk de externe omstandigheden. Hoe hield je je eigenlijk intern, zeg maar, als persoon staande hierin? Heb je op een gegeven moment echt gezegd van, oké, dit is een prioriteit, wat misschien helemaal niet zo'n prioriteit is, dat komt wel later of volgende maand of over een kwartaal. Ik ga nu meer mensen aannemen, ik ga meer automatiseren. Hoe heb je eigenlijk als de positieve benaming van een control freak controle weten te houden? En vooral jezelf staande weten te houden?
Ja, dat was vooral inderdaad, ik wilde in het begin heel veel projecten. Ik wilde mijn magazijn automatiseren. Ik wilde een nieuwe webshop. Ik wilde heel veel tegelijk aanpakken. En daarin heb ik op een gegeven moment wel gezegd van, jongens, dat gaat nu gewoon even niet. We gaan eerst gewoon continueren met hetgene wat we hebben. Zorgen dat we dat heel erg goed doen. En dan gaan we langzaam steeds project voor project oppakken. Ik was niet in de positie om heel veel mensen extra aan te nemen. Dus het moest met de middelen die we hadden. En ik heb bijvoorbeeld gekozen om onze B2B-webshop gewoon weer goed functionerend te krijgen. Want dat deed hij niet. Weet je, dat zijn wel dan hele belangrijke dingen om gewoon te zorgen dat dat zo snel mogelijk gedaan wordt.
Want hoe heb je die want eigenlijk is het stellen van prioriteiten. Want ook al heb je nou een extra bedrijf overgenomen. En oké, dat is een wat extremer voorbeeld. Maar ik denk dat als we het aan 10 ondernemers vragen, bijna 9 op de 10 zegt, ik heb het te druk en ik heb te veel projecten om handen en ik kom handjes tekort en daar is zoveel. Hoe heb je de prioriteiten gesteld? Heb je gekeken naar de winstgevendheid per project, welk project uiteindelijk weer resulteert dat andere projecten makkelijker van de grond komen? Hoe heb je daar eigenlijk je prioriteiten in gemaakt?
Nou ja, het was heel simpel. De omzet was prioriteit nummer 1. Dus het was gewoon keuzes maken van oké, we gaan nu even voor omzet. In plaats van bijvoorbeeld te investeren in een magazijnsoftware systeem. Wat je uiteindelijk natuurlijk wel tijd bespaart, maar dat was op dat moment niet de prio. Dan ging ik liever bijvoorbeeld mijn winkeluitstraling upgraden in een winkel, zodat ik weer meer ging verkopen.
Ja.
Dus
eigenlijk de korte termijn omzetpunten, zodat precies, je omzet weer kan steken in lange termijn projecten.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. En weet je, vooral in het begin, kijk, je rolt ergens in en je gaat gewoon. En gaandeweg krijg je steeds meer duidelijk van oké, nu moet de focus hierop. En mijn focus moest gewoon op het creëren van cashflow.
Ja.
En daarvoor heb ik op een gegeven moment ook contact met jou gezocht. Kijk, we zijn een vooruithoudend bedrijf, dus we financieren alles voor. Ja, en dan kan je op een gegeven moment, als je omzet dan daalt, dan gaat het op een gegeven moment niet meer goed. Dus het was gewoon, de hoofdprioriteit was gewoon wel zorgen dat er cashflow ontstond.
Ja, en wat is het meest cruciale eigenlijk wat je hebt verkregen door meer zicht op de cashflow?
Nou ja, dat je dan in ieder geval beter je inkoop kan managen, beter kan timen. Waar ik ook wel achter ben gekomen is dat je inkoopmomenten ook wel heel belangrijk zijn voor je cashflow-ontwikkeling. We hebben vorig jaar, het eerste halfjaar, is er eigenlijk weinig nieuwe handel binnengekomen omdat de oude eigenaren niet meer heel veel aan inkoop hadden gedaan. Mm-hmm. Ja, weet je, dan laat je zoveel omzet liggen. Ja, en dat is iets wat ik natuurlijk nu dit jaar per se wilde voorkomen.
En bedoel je dan eigenlijk dat je ook weer niet te laat moet inkopen, omdat als er een bepaalde levertijd is tussen inkopen en het kunnen verkopen, dat je eigenlijk niet het seizoen wil missen, om maar zo te zeggen.
Ja, kijk, en wat ik altijd gewend ben, is heel erg inkopen op gevoel. En weet je, dat gaat gewoon niet meer met zo'n bedrijf. En dat is wat ik wel echt geleerd heb van vorig jaar. Je moet gewoon inzichtelijk hebben, wat verwacht jij over 3 maanden binnen te krijgen? En natuurlijk heeft niemand een glazen bol, maar je kan daar, als je een beetje gestuurd op je cijfers, echt wel voorspelling voor maken. Dus veel meer vooruitdenken. En dus soms dacht ik, nou, ik koop nog even niet in, want nu is het wel een beetje, de cashflow is niet zo goed, dus ik wacht even. Ja, dat is op dat moment wel verstandig, maar dan weer niet voor de toekomst. Dus, en dat, als je dan financieel inzicht hebt, durf je die keuzes ook wat makkelijker te maken.
Ja, dus ook echt gewoon de timing, waarin het soms is. En ik vind het wel interessant dat je dit zegt, want ik denk dat vaak de aanname is dat, oh ja, door financieel inzicht mogen we vast minder inkopen. Maar soms geeft het inzicht juist ook, oké, maar je moet nu inkopen, want anders mis je het seizoen.
Precies, ja. Kijk, en ook gewoon dat je weet van, bij mij zit er vaak 4 maanden tussen bestellen en levertijd. Of uiteindelijke betaling. Ja, dan moet je wel vooruit kijken van, oké, wat staat er tegen die tijd op mijn bankrekening? En niet kijken naar nu. Want dan inderdaad kan je het niet inkopen. Maar je moet
ook vooral naar de toekomst kijken. En als we dan een soort van weten, de winstmarge op de producten zijn goed. Ja, dan heb je soms een tijdelijk krediet. En dat is helemaal niet ernstig, maar anders mis je het seizoen.
Precies, ja. Kijk, en voor dit soort bedrijven heb je gewoon een tijdelijk krediet nodig. Dat elk voorraadhoudend bedrijf heeft dat.
Ja, dat is ook helemaal geen zonde.
Nee. Dat is geen issue, weet je. En zeker als je net begint, dan heb je hem hard nodig.
Ja, simpel. Hey, als we kijken naar, we zijn nu wat verder, je hebt Limelight en Cousseau. Zeg maar, de grootste reden om dit over te nemen was eigenlijk de correspondentie bijna tussen de twee bedrijven en dat het eigenlijk in het verlengde met elkaar ligt. Heeft die verwachting uitgepakt zoals je initieel had gehoopt of voorzien?
Ja. Dat is tweeledig. Deels wel. Cousseau is er heel erg door gegroeid, omdat het business-to-business verkoop onwijs is toegenomen. Anderzijds kan je het ook weer niet helemaal zo zeggen, want ik merk toch ook wel dat het niet zo is dat een klant bijvoorbeeld 1000 euro Limelight koopt en 1000 euro Cousseau. Ik noem nog maar even wat. Hè. Mm-hmm. Dan is het vaak gaan ze toch kiezen tussen de twee merken. Dus het is niet zo dat je... Dat heb ik wel onderschat. Het is niet zo dat het en-en is. Het is vaak... Of.
Dat je eigenlijk gedeeltelijk met jezelf concurreert.
Precies, ja. Dus toch wel, ja. Kijk, en bijvoorbeeld in onze fysieke winkels heb ik nu ook Cousseau-kussens liggen en Limelight-kussens liggen. Ja, dan neemt het Cousseau-kussen natuurlijk wel een plekje van het Limelight-kussen in. Hè? Snap je, er had ook een Limelight-kussen kunnen liggen. Dus
eens.
Logisch. Alleen ja, de vraag is altijd... Wat is het goede kussen en wat is het slechte kussen? Hè? De ene kleur loopt beter dan de andere, zo werkt het gewoon. Dus en dat spel blijft gewoon lastig. En dan maakt het eigenlijk niet uit welk merknaampje erop hangt.
Nee, omdat ze toch redelijk in lijn liggen. Misschien ook wel qua type product, qua stijl. Heb je wel eens erover nagedacht om de een echt veel meer op een hele andere type niche te zetten? Of een type, het prijslevel in de markt?
Ja, nou, dat is iets waar ik wel over aan het nadenken ben. Maar dat is nu nog niet zo. Ik vind wel de uitstraling van Cousseau vind ik een andere dan van Limelight. Dus in die zin vind ik de collectiestijl wel anders. Alleen het prijsniveau is redelijk gelijk. Maar kijk, ik zit er wel mee te spelen om misschien wat exclusievere collecties te gaan maken. Mm-hmm. Nou, en die zou ik dan wel hangen onder Cousseau, zeg maar. Maar goed, dat is iets...
Dat Cousseau bijna een soort van hefboom wordt voor Limelight.
Ja. Precies, ja.
En het blijft interessant om, denk ik, altijd goed te kijken van... wordt Limelight en Cusono ook vaak samengekocht? Wat zijn de producten überhaupt die samen worden gekocht? Welke producten lopen goed? Wat is de marge per product? Maar dat heb je volgens mij zeer goed in de smiezen.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Wat als voor de luisteraar die het hoort, die denkt, ik wil misschien ook wel eens kijken of ik een bedrijf kan overnemen, of misschien wil ik wel mijn bedrijf verkopen, of eigenlijk wat breder. Ik heb zoveel dingen te doen en zoveel prioriteiten. Wat zou je de luisteraar graag willen meegeven?
Nou, kijk, het voordeel van een bedrijf kopen is dat je op een soort van rijdende trein stapt. Dus hè, er is al omzet, er zijn al klanten, het gebeurt al. Het is makkelijker dan een bedrijf helemaal van scratch opbouwen. Echter komt er vaak wel veel meer geld bij kijken. Dus dat is een keuze wat je dan vaak zelf graag wilt. En een bedrijf heeft al iets opgebouwd. Dus dat moet je ook, als je iets wil veranderen, moet je dat langzaam doen. Om niet al je klanten af te schrikken. Of je wilt juist wel om andere klanten aan te trekken. Maar kijk, dat vind ik. Mijn voordeel is altijd geweest van oké, ik kende dit bedrijf goed. Ik wist goed waar ik aan begon. En ik wist dat ik op een rijdende trein stapte met al omzet. En dat maakt het opschalen wel makkelijker.
Ja, ik denk dat het vooral cruciaal is dat als je op een rijdende trein stapt, dat je wel stapt op een trein waarvan je weet dat hij eigenlijk echt goed rijdt. En dat hij ook helemaal past bij je eigen visie. Omdat, hij rijdt al. Maar als je heel veel moet veranderen, wat eigenlijk toch niet helemaal je smaak is of je stijl of jouw werkwijze, dan is het altijd heel prijzig.
Ja, precies. Je moet echt heel goed je onderzoek doen. En je moet echt veel gesprekken voeren met de oude eigenaren over hun visie en hoe ze dingen aangepakt hebben. Dat kan ik wel adviseren. Om gewoon echt goed je onderzoek te doen. Ook heel goed een broekonderzoek te laten doen naar de financiën.
Ja, zodat je eigenlijk geen kat in de zak koopt.
Nee, precies. Ja. En dat, en je kan nooit voorspellen wat er gebeurt. Hè? Ik bedoel, dat kon ik ook niet. Ik wist ook niet dat, door corona heeft de interieurbranche een onwijze hype gekregen. Dat er een anti-effect zou komen, was ingecalculeerd. Maar dat er dan ook nog een oorlog en alles overheen komt, ja, dat kan niemand incalculeren.
Dus nee, en dat zijn altijd de externe omstandigheden.
Ja.
Waar we maar mee moeten dealen. En waar je eigenlijk zelf alleen maar het besluit in kan nemen van oké, en hoe ga ik er mee om? En hoe ga ik het anders doen? En hoe zie ik het als een gegeven? Maar wat pas ik aan?
Ja, precies. Maar dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dat vond ik vorig jaar lastig. Weet je, omdat je dit allemaal bent aangegaan en je hebt een financiering op je nek hangen. En je, weet je, dat heeft me echt wel heel veel stress en zorgen opgeleverd. Van jeetje, hoe ga ik dit allemaal in de lucht houden? En daarbij is dan gewoon echt financieel inzicht cruciaal. En ook dat je, en ik merk aan mezelf dat ik nu na een jaar, dat ik ook gewoon wat relaxter in ben gaan staan. Van ja, weet je, het is ook wat het is. En ik moet het doen met de riemen die er zijn. En daarbinnen moet ik mijn dingetje doen. En ook, ik had best wel een hoog ambitieniveau waar ik dan heen wilde en zo. Ja, weet je, als dat even niet kan door de markt, moet je dat ook gewoon bijstellen en loslaten.
Ja, want uiteindelijk is het beter iets langzamer, maar wel bewegen richting het volgende punt, dan stoppen.
Precies, ja. En dat heb ik nu wel. Daarom is er nu bij mij ook gewoon zelf, bij mezelf wat meer rust. Gewoon van ja, weet je, het komt wel. We gaan nu gewoon even gewoon doen wat we goed doen. En dan komt het wel weer. En de grap is dat sinds ik er dus zelf relaxter in ben gaan staan, gaat het ook beter. Dus
ja. Dat had ook een bepaalde, en dat is zo mooi dat je zegt, een bepaalde houding en een bepaalde, ja, weet je, dit zijn gewoon de omstandigheden. Wat kan wel, wat kan niet? Ik maak er elke dag het beste van. Dat eigenlijk ook altijd de winnende houding is.
Ja, zeker. Alleen dat is soms altijd heel leuk makkelijker gezegd dan gedaan, zeg maar.
Ja, en het is ook vaak veel makkelijker om het te zeggen als je soort van uit de meest pittige periode bent. Want als je erop terugkijkt, zou je het, als je nu weet wat er allemaal bij kwam kijken en je kijkt nu terug, had je het dan alsnog gedaan?
Heel eerlijk, ik denk het niet. En zeker niet qua timing, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, misschien als het nu op je pad zou komen, zou het alweer heel anders zijn.
Het zou weer anders zijn, maar ik had het qua timing niet gedaan. Alleen ja, dat kon ik toen niet weten. Dus weet je, je kan zeggen van, het spijt heeft nul zin.
Nee, het is ook een beetje altijd een Oké, ik stel dus ook de vraag, maar ergens een doelloze vraag, want we veranderen toch niet meer.
Nee, verander toch niet meer. Maar ik heb zeker mijn momenten vorig jaar gehad dat ik dacht, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Ik stop ermee. Wat is dit? Maar dat is gewoon geen optie, weet je wel. En ik ga elke dag met plezier hier naartoe. En het is elke dag, het is niet dat het me tegenzin, maar het was gewoon alle stress en al omdat alles nieuw was en dat er zoveel op je afkwam. Ja, maakte wel dat ik die momenten had van, god, wat ben ik aan begonnen?
Ja, en stoppen is dan ook gewoon geen optie. Nee, er is altijd een moment dat je denkt, nou ja, weet je, het loont echt niet. Oké, nou, dan kan je stoppen. Maar soms is doorgaan gewoon...
Tuurlijk, ja.
Volharding wat je moet hebben.
Ik ben absoluut niet van het opgeven.
Nee, zeker niet.
Dat zit niet echt in mij. Dus. Maar goed, ja, kijk, als je het eerlijk zegt, nee, dan had ik het anders, dan had ik het niet op dat moment overgenomen. Dat is denk ik wel heel eerlijk.
Het is een heel... heel transparant en eerlijk antwoord.
Maar goed, dat wisten we ook niet. Dus ja, weet je...
Nee, en dat... Zo kun je nooit echt helemaal in de toekomst kijken.
Nee, precies. Daarom.
Ja, leerzaam. En ik denk ook vooral als luisteraars op het punt staan van... misschien wil ik wel wat overnemen... of ik wil zelf mijn bedrijf gedeeltelijk verkopen. Denk ik wel dat het allergrootste inzicht is... om inzicht te verkrijgen in wat je overneemt. Dus echt goed te kijken naar de cijfers, maar ook eigenlijk het verhaal achter de cijfers. Dus een namenlijst, een e-maillijst, volgers. Maar wat zijn nou echt de actieve volgers? Wat zijn de actieve klanten? Hoe vaak lopen klanten? Hoeveel, niet alleen een voorraadbedrag, maar wat is nou eigenlijk echt nog de verkoopbaarheid bijvoorbeeld van die voorraad? Heb jij op dit moment, volgens mij hebben we vrij veel vragen gehad. Iets waarvan je denkt, maar dat wil ik toch nog graag delen. Of die vraag zou ik graag nog willen dat je me stelt en dan beantwoorden.
Nou ja, ik zou wel één advies willen geven aan mensen die dit gaan doen. Denk ook vooral goed aan jezelf. Weet je, zorg dat je ook gewoon eens even een dag vrij neemt en een dag voor jezelf om op te laden en... Voorkom dat je in die valkuil trapt van dat je in je eigen red race belandt. Ja. Waardoor je er eigenlijk uiteindelijk helemaal niet meer overzicht hebt. Maar ja, als je aan zo'n avontuur begint, denk ook vooral, neem ook je rust voor jezelf. Zodat je het ook allemaal weer een beetje helder kan zien.
Ja, ik
dat
denk
dat ik mezelf het, denk ik als advies gegeven vorig jaar als ik het duidelijk had gezien, zeg maar.
Ja, ik denk dat dat een briljant advies is en eigenlijk... In alle situaties in het ondernemerschap. Om soms even uit te zoomen.
Ja.
Soms even een soort van uit de red race. Wat doen we nou eigenlijk? Maakt het sens? Maakt het geen sens? En welke keuzes maken we wel en niet?
Ja, precies. Ja.
Dankjewel. En als laatste. Ik denk dat we voornamelijk, en dat hoeft trouwens niet per se zo te zijn, consumenten naar deze podcast luisteren. Dan kunnen we het beste naar de website van Kuso.
Yes.
Ga ik in de show notes zetten, maar volgens mij is het gewoon www.kuso.nl.
Yes, klopt.
En voor Limelight, daar hebben we als B2B bedrijf een account voor nodig. Klopt dat?
Ja, klopt.
En dan gaan we naar www.limelight.nl.
Lime-light.nl.
Ja, met een streepje tussen lime. Ja. Ik ga het in de show notes zetten. Daar ga ik ook je Instagram pagina's toevoegen van beide accounts. Kunnen we je nog ergens anders volgen dat je denkt, oh, dat moet er ook nog bij?
Nee, dit is wel oké, denk ik.
Ik zou zeggen, neem een kijkje op de website of de socials. En dan, Michelle, wil ik je voor nu vooral heel hartelijk danken. Vooral ja, voor je echte openheid en transparantie in het gesprek. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan.
Vond jij deze aflevering nou waardevol en wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact@marissabonans.nl of neem een kijkje op mijn website www.marissabonans.nl. Ik spreek je snel.